Gemeente, we openen het woord van God vanmorgen in het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, hoofdstuk 20 lezen we, vers 11 tot en met hoofdstuk 21, vers 8. En in de prediking staan we dan stil bij de versen 11 tot en met 15 van hoofdstuk 20. Dus onze schriftlezing is Openbaring 20, vers 11 tot hoofdstuk 21, vers 8. En de tekst voor de preek zijn de versen 11 tot 15 van Openbaring 20. Openbaring 20 vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken stond geschreven, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover onze schriftlezing. We staan dus stil vanmorgen bij de versen 11 tot 15 van hoofdstuk 20. Het thema voor de preek is: God opent in het laatste oordeel de boeken. God opent in het laatste oordeel de boeken. Op twee manieren, twee punten van de preek. Ten eerste de boeken met onze werken. En ten tweede het boek des levens. God opent in het laatste oordeel de boeken. Ten eerste de boeken met onze werken. En ten tweede het boek des levens. God opent in het laatste oordeel de boeken. Ten eerste de boeken met onze werken en ten tweede het boek des levens. Als eerste, God opent in het laatste oordeel de boeken met onze werken. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over het laatste oordeel. Als de Heer Jezus terugkomt, Op de laatste dag, dan zullen alle mensen voor God moeten verschijnen om door hem geoordeeld te worden. Het laatste oordeel noemen we dat. Daarover gaat het vanmorgen. En bent u, ben jij daar bang voor? Of zie je daar juist naar uit? Hoop je dat dat snel gaat gebeuren? Als we dit gedeelte in het boek Openbaring op ons laten inwerken, dan moet dat wel vrees en ontzag oproepen. En dat is ook de bedoeling. God wil dat wij ons heel goed realiseren dat hij een keer over onze levens gaat oordelen en wat dat betekent. Maar God doet niet aan bangmakerij. Als hij indruk op ons maakt, dan heeft dat altijd een bedoeling. Dan wil hij ons ergens brengen. Dat we in beweging komen. Om ons tot bekering te brengen. Bekering, dat is omkeren. Terug naar God gaan. En dan is die laatste dag een dag om naar uit te zien. De dag dat God alles rechtzet. De dag dat alles nieuw wordt. En wat gebeurt er daar op die laatste dag? Johannes, dat vertelt hier opvallend sober. Dat maakt het alleen maar indrukwekkender. Hij heeft geen grote woorden, geen zware uitspraken nodig om duidelijk te maken om wat voor ernstige gebeurtenis het hier gaat. En wat zien we als we meekijken met Johannes? We zien een grote witte troon. Een grote troon. Want op die troon zit een grote koning met een groot koninkrijk en met grote macht en heerlijkheid en heerschappij. Het is ook een witte troon. Nou, ik denk dat jullie wel weten wat wit in de Bijbel betekent. De priesters droegen witte kleren. Wit, dat is de kleur van de heiligheid en van de reinheid. De koning, de rechter op die troon, die is heilig en rechtvaardig. En hij haat de zonde en het onrecht. En hij oordeelt rechtvaardig en eerlijk. En bij hem kom je niet weg. Met een smoesje. Of een leugen. Hij laat zich niet omkopen of ompraten. En die rechter, dat begrijp je al, die op die troon zit, dat is God. En die troon van God, dat is het eerste wat Johannes ziet als hij dat grote visioen krijgt. In het boek Openbaring, hoofdstuk 1, dan verschijnt eerst Christus, dus die kandelaren. En dan komen in hoofdstuk 2 en 3 die zeven brieven aan die zeven gemeenten. En dan hoofdstuk 4 begint het grote visioen over de toekomst. En dan staat er hoofdstuk 4, vers 2. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En op die troon zat iemand. En aan het einde van het boek staat die troon er nog steeds. En God zit er nog steeds op als de koning en rechter van het heelal. En tegelijk mogen we ook zeggen, Christus zit ook op die troon. In hoofdstuk 22, vers 1 en 3, dan heet die troon de troon van God en van het Lam. De Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven, zegt Jezus zelf, Johannes 5. En Paulus zegt, we moeten allemaal geopenbaard worden, verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dus ook Christus zit op die troon. Die grote witte troon. En wat zien we nog meer? Voor het aangezicht van God en Christus vluchten de hemel en de aarde weg. Dat is beeldtaal. Zoals zoveel dingen in het boek Openbaring. Hè? Dat een beeld om iets uit te leggen. De hemel en de aarde vluchten weg. Gaat het niet over de hemel waar God is. Maar de hemel en de aarde, dat is samen heel de schepping. Alles wat God gemaakt heeft. En die schepping, die is verdorven door de zonde van de mensen. Maar dat oude, die eerste dingen, die verdorven zijn, die gaan voorbij. Die vluchten weg en alles wordt nieuw. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt het volgende hoofdstuk. Waar alles nieuw is zoals God het bedoeld heeft. De hemel en de aarde vluchten weg. En ondertussen blijft die troon van God onbewogen staan. En in vers 12 schrijft Johannes nog een keer. En ik zag, wat zien we nog meer? Voor die grote witte troon staan de doden. Klein en groot. Klein en groot betekent alle mensen, jong en oud, rijk en arm. De professor die de Nobelprijs won en de pizza bezorger. De inwoners van Wassenaar en van de Schilderswijk. En ga zo maar door. Alle mensen die ooit hebben geleefd staan daar voor die grote witte troon van God. De doden zijn opgestaan. En Johannes zegt de zee en de dood en het rijk van de dood, die hebben hun doden moeten teruggeven. God heeft ze teruggehaald door zijn macht. Ja, hoe God dat kan? Dat weet ik niet. En gelukkig hoef ik dat ook niet zelf te bedenken. God is wijs en machtig genoeg om dat zelf op te lossen. Of een andere vraag die ik iemand stelde. Maar gaat dat niet veel te lang duren? Als al die mensen allemaal moeten worden geoordeeld en al hun werk moet worden besproken? Nou, God weet er wel een oplossing voor. Hij heeft de tijd gemaakt en straks is er geen tijd meer. En niemand weet hoe dat zal zijn. Als je denkt dat God niet machtiger en wijzer is dan jezelf kan bedenken, ben je eigenlijk heel dwaas. Ben je net als een kleine mier die zich niet kan voorstellen dat er iemand is die een boom kan omzagen. Dat zelf niet kan. En iedereen staat daar voor die troon. En ook ik en jij, wij allemaal zullen daar straks staan voor de grote witte troon. En de boeken werden geopend, zegt Johannes. Boeken die opengaan, dat is weer zo'n menselijk beeld over God. God heeft geen boeken, of schriften, of computer, of pen, of potlood. Maar het is een beeld dat ons wil duidelijk maken dat God alles ziet en onthoudt en weet. In die boeken staat alles opgeschreven wat wij hebben gedaan. Misschien, ja, wij hebben veel van die dingen alweer vergeten of willen er niet meer aan denken, maar God heeft het onthouden. Wat betekent dat? Hoe kunnen die opengaan waarin dingen zijn opgeschreven? En daar staat in hoe jij dit jaar je talent hebt gebruikt die je van God hebt gekregen. Of je ze graag wilde gebruiken voor God. en tot zegen voor andere mensen, of dat je alleen maar voor jezelf bent bezig geweest. In die boeken staat hoe je met je geld bent omgegaan. God weet het, hij heeft het opgeschreven. En, of hoe je woorden waren die je gesproken hebt, of je God ermee hebt geprezen. En andere mensen er goed mee hebt gedaan, of juist anderen hebt afgebroken. En God hebt onteerd. Je gebeden staan opgeschreven. Of ze uit je hart kwamen. In de naam van de Heer Jezus. Of dat het maar gewoonte was. Een sleur. Een buitenkant. En ook al die dingen die anderen niet hebben gezien, niet weten, staan in Gods boeken opgeschreven. Wat je vrienden gedaan hebt. Wat er op in je slaapkamer gebeurde, op je computer, op je telefoon. En God komt daarop terug. Als wij voor die grote witte troon staan. En vers 12 gaat verder. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En vers 13, het einde herhaalt nog een keer als nadruk. En zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. We worden geoordeeld overeenkomstig onze werken. Zo gij, heren, in het recht wilt treden, o heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? En dan is er die poel van vuur in vers 14 en 15. Eerst worden de dood en het rijk van de dood erin gegooid. Maar ook andere mensen die niet het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Ze mogen die stad niet ingaan, want hun werken passen daar niet bij. En hoofdstuk 21 vers 8 beschrijft uitgebreider wie dat zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Vergis je nu niet. Wijs niet meteen naar ongelovigen, naar mensen die alles doen wat God verboden heeft. Dit gaat over kerkmensen. Johannes noemt hier de zonde op waar het boek Openbaring telkens weer christenen, kerkmensen tegen heeft gewaarschuwd. De lafhartigen. Dat zijn degenen die Christus niet durfden belijden toen het moeilijk werd. Ze waren bang wat andere mensen ervan vonden. Ze hadden niet alles over voor de zaak van Christus. De ongelovigen. Trouwelozen, misschien hier een betere vertaling. Toen het erop aankwam. Toen bleven ze niet trouw aan Christus en het woord van God. Ontuchtplegers. Het zijn degenen die hebben meegedaan met de seksuele onreinheid van de wereld. Die niet heilig en rein hebben geleefd in het huwelijk of daarbuiten. Tovenaars, mensen die zich met occulte dingen bezighouden in plaats van op God te vertrouwen. Afgodendienaars. Dat ben je als je geluk, je veiligheid ergens anders zoekt dan bij God. Bij je geld. Of bij je godsdienst. Of waar dan ook. En alle leugenaars. Iedereen die de leugens van de duivel en de wereld gelooft, in plaats van het woord van God. Iedereen die dubbelhartig is, iedereen die zich anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Geldt dit ook voor u? Voor jou? Staan zulke werken van jou opgeschreven in de boeken van God? Dan heb je reden om bang te zijn. Hoe gaat vers 8 verder? Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. De eerste dood, dat is als je lichaam sterft. De lichamelijke dood, de scheiding van lichaam en ziel. De tweede dood is nog veel ingrijpender. Dat is de geestelijke dood, de scheiding van God en mens. En ook al leef je nu zonder God, toch ben je niet helemaal van God gescheiden. God geeft je het leven en de adem en zoveel goede gaven. De Heere is voor allen goed en zijn barmhartigheden en over al zijn werken, zegt Psalm 145. En zolang je leeft, dan deel je in die barmhartigheid van God voor alle mensen. Maar de tweede dood, dat is dat God zich helemaal terugtrekt. Dat hij je voor altijd verlaat, omdat je hem niet wilde zoeken terwijl hij te vinden was. En de Bijbel gebruikt daar verschillende beelden voor. Soms heet dat de buitenste duisternis, waar geen enkel spoortje licht meer is. Het is een plaats waar wening is en tandengeknars, waar spijt en wroeging is. Het vaakst noemt de Bijbel het beeld van vuur, zoals hier. De hel is een plaats van vuur en van pijniging. Ja, dat zijn beelden, want ja, vuur en duisternis, dat kan niet tegelijk opgaan. En hoe dat echt zal zijn, dat kunnen wij ons niet voorstellen. En deze beelden willen ons daar iets van duidelijk maken, om ons te laten beseffen hoe verschrikkelijk het is als je daar terecht zou komen. En de Bijbel doet dat niet om ons de stuipen op het lijf te jagen. En de hel is ook niet bedacht door de kerk om mensen onder de duim te houden. Denk erom, als jij bij ons weggaat, dan loopt het niet goed met je af. Ja, zo is dat soms wel gebruikt. Het dreigen met de hel om mensen in je greep te houden. Jezus doet dat heel anders. Jezus is gekomen om te dienen, om als een machteloze en weerloze te worden gekruisigd voor de zonden van de wereld. En het is juist Jezus die met gezag spreekt over de hel. Niemand waarschuwt meer voor de hel dan Jezus, die zo zachtmoedig en nederig van hart is. Hij zegt, je kunt beter je oog uitsteken, je hand afhakken, dan dat je daar terechtkomt. En hij waarschuwt ons zoals je een kind kunt waarschuwen. Kijk uit, niet bij die drukke wegkomen, blijf weg bij dat water. En zo roept dit Bijbelgedeelte ons toe. Besef, het laatste oordeel komt. God zal je oordelen na je werken. Let op dat je niet in die poel van vuur terechtkomt. Je kunt dat wegduwen. En niet aan denken, nu komt later wel. Felix, die Romeinse stadhouder, deed het ook. Paulus, die was het gevangen. En hij liet Paulus halen, met hem dus met hem te praten. En Paulus vertelde hem over het geloof in Christus. Over rechtvaardigheid, over zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel. En stadhouder Felix, die werd daar heel bang van. Hij wist wel, dat gaat niet goed aflopen.
Hij zei, nou Paulus, ga nu maar. Volgende, ik heb dus geen tijd meer. Volgende keer praten we wel weer verder. Dan laten ze weer roepen. Wie zegt dat je nog een kans krijgt? En iedere keer als je dat woord van God wegduwt, dan wordt je hart harder en ongevoeliger. Je kunt dat wegduwen, maar je kunt ook die angst, die kan je ook verlammen. Dat je denkt, ja, met mij komt het vast niet goed. Misschien dat God ooit nog iets doet, maar ja, verder moet ik maar afwachten, hopen en bidden. En ondertussen verandert er niets. Hoeveel mensen in de kerk zijn er niet? Bij wie het zo gaat. Er verandert nooit iets. Jaar na jaar. Huisbezoek na huisbezoek is het hetzelfde. De angst kan je verlammen. Of je gaat juist in de tegenaanval. Je bekijkt het rationeel, meer van een afstand. En je schiet terug met alle argumenten die je kunt bedenken. Ja. De Bijbel is ook maar een boek. Er zijn wel meer mensen die aparte religieuze ervaringen en visioenen hebben gehad. En is God wel eerlijk? Als hij mensen zomaar naar de hel stuurt? Wil ik eigenlijk wel geloven in een God die eeuwig mensen martelt en pijnigt? En ondertussen kan er toch zomaar iets blijven knagen. Stel je voor, als het toch waar is wat hier staat. Als het waar is waar Jezus voor waarschuwt. Je kunt verschillend reageren. Je kunt het wegduwen. Je kan je verlammen. Je kunt in de aanval gaan. Maar één ding is daarbij hetzelfde. Je blijft bij God vandaan. Je blijft dezelfde die je was. In 2 Korinthe 7, daar schrijft Paulus over twee soorten droefheid. Hij zegt, je hebt droefheid naar de wereld. Verdriet. Ook over de zonde. Dat je alleen maar vaster laat zitten aan de wereld. Die droefheid werkt de dood. Letterlijk een doodlopende weg. Maar er is ook, zegt Paulus, een droefheid naar God. Verdriet dat je bij God brengt. Dat je in beweging zet. Tot bekering brengt. Tot echte verandering. Nou zo is het ook met de angst voor het oordeel. Die moet je tot bekering brengen. Tot echte verandering. Dat is de reden waarom God ons dit boek geeft, de Bijbel, het boek Openbaring, waarom hij iedere zondag het woord laat verkondigen. Om ons te waarschuwen voor het gevaar, om ons de weg te wijzen om eraan te ontkomen. Die weg naar hemzelf toe, de weg naar het nieuwe Jeruzalem. Daar wil God je hebben. Hij heeft geen lust in je dood. Hij verlangt ernaar. Dat je je bekeert en leeft, eeuwig leeft. En hij doet er een eed bij. Zo waarachtig als ik leef. Want in dat laatste oordeel gaat nog een boek open. God opent het boek met onze werken. Dat is ons eerste aandachtspunt. En het tweede punt is, God opent in het laatste oordeel het boek des levens. Dat is nog een boek dat open gaat. Dat heet het boek van het leven. Als je naam in dat boek staat, dan krijg je het leven. Het eeuwige leven. Dan in dat nieuwe Jeruzalem. Als je naam in dat boek staat, dan ben je veilig. Dan heeft de tweede dood geen macht over je. Maar als je naam niet in dat boek staat, dan word je geworpen. In de poel van vuur. Er is maar één manier om daaraan te ontkomen. Als je naam in dat boek des levens staat opgeschreven. Wat is dat voor een boek? Het boek des levens. Dat is een heel belangrijk boek. Wat is dat voor een boek? Dat moeten we weten. Nou, het eerste wat we moeten zeggen, dat boek des levens is geen geheimzinnig boek. Het is niet zo dat je pas in het laatste oordeel erachter komt of je naam in dat boek staat of niet. God houdt er geen dubbele boekhouding op na. Of je naam in dat boek staat, dat kun je nu al weten. Ik zal het uit de Bijbel bewijzen. In Filippenzen 4 vers 3, daar schrijft Paulus over Clemens en andere mensen die hem hebben geholpen met het werk om het evangelie te verkondigen. En hij zegt dan over Clemens en die andere mensen, hun namen staan in het boek des levens. Paulus weet dat van hen. Hun namen staan in het boek des levens. Of Jezus als Lucas 10, dan geeft Jezus zijn discipelen macht, gezag over de duivel en onreine geesten. En hij zegt erbij, nou, wees daar niet blij over, maar wees daar blij over dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemel. In het boek des levens, denk aan hetzelfde. Of je naam in het boek des levens staat, dat kun je dus nu al weten. Dit is niet iets geheimzinnigs, dat alleen God weet. Ja, wij kunnen ons daar wel in vergissen als het over anderen gaat. Soms kan het lijken of iemand een echte christen is en later blijkt dat toch niet zo te zijn. Maar over onszelf kunnen we dat zeker weten. Dat onze naam in het boek des levens staat. Wat anderen betreft, dat geldt het oordeel van de liefde. We houden elkaar voor ware christenen als we het geloof in de Heer Jezus belijden. En als ons leven daar niet mee in tegenspraak is. Maar ja, hoe kom je dat te weten? Hoe kun je weten of je naam in het boek des levens staat? Heel belangrijke vraag, want of je in het laatste oordeel wordt vrijgesproken hangt daarvan af. Je komt alleen in het nieuwe Jeruzalem als je naam in dat boek des levens is opgeschreven. Heeft die vraag je trouwens ook het afgelopen jaar bezig gehouden? Als je dat nog niet zeker weet, of je naam in dat boek staat. Dat boek des levens, dat heeft in het boek Openbaring nog een langere naam. Kijkt u even mee in vers 27 van hoofdstuk 21. Het laatste vers van hoofdstuk 21. Er staat, al wat onrein is, zal er in dat nieuwe Jeruzalem niet meer inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen die zijn geschreven in het boek des levens van het Lam. Dat boek des levens is het boek des levens van het Lam. Dat leven, dat is er alleen in en door het Lam. Nou, en wie het Lam is, dat weet u denk ik wel, hè? Dat is de Heer Jezus. Hij is het Lam van God. En de mensen van wie de namen in dat boek des levens staan, die hebben net zo goed zonde gedaan. En toch worden ze niet veroordeeld, omdat het Lam voor hen het oordeel gedragen heeft. Hij heeft met zijn dood het offer voor hun zonde gebracht, omdat hij hen lief had. Nou, hoofdstuk 1 vers 5 zegt over het Lam, hij heeft ons lief gehad en ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. Of je naam in het boek des levens staat, dat kun je nu al weten, want dan heb je het Lam lief. Omdat hij jou zo heeft lief gehad en zijn leven voor je heeft gegeven. Lam van God, gij hebt gedragen onze schuld tot elke prijs. En dan weet je het. Alleen om wat Christus gedaan heeft. Ben ik rechtvaardig voor God. Door hem mag ik vrij uitgaan. En vrijmoedig tot God naderen. Als je naam in het boek van dat Lam staat, dan is het je verlangen om voor God te leven. Om zijn geboden te bewaren. Niet omdat je anders niet in de hemel zou komen. Maar omdat je God lief hebt. Omdat je een hekel hebt gekregen aan de zonde, aan die zelfgerichtheid, aan die eigen wijsheid, aan die vijandschap tegen God die zo diep in je zit. En die bij het Lam hoort, die volgt het Lam ook. Dat krijgt in het boek Openbaring veel nadruk. Ik zeg, hoofdstuk 2 en 3 staan die 7 brieven. Aan die 7 gemeenten, hè, samen, 7 getal van de volheid. Dus dat vertegenwoordigen ze heel de kerk van God. Er zijn ook brieven voor ons. En in elke brief aan het einde staat een belofte. Een belofte voor wie overwint. Voor wie volhoudt. Het geloof. En hoofdstuk 3 vers 5 had een belofte voor de gemeente in Sardis. Er staat: wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Je kunt alleen maar dat nieuwe Jeruzalem binnengaan als je overwint. Als je volhoudt. Als je volhardt in het geloof. En wie werkelijk bij het lam hoort, het lam volgt, die valt niet in die zonde die vers 8 heeft genoemd, die buiten dat nieuwe Jeruzalem houden. Zoals de huichelaars dat doen. Want je vrees en liefde voor God is groter dan je vrees voor de mensen. En daarom kun je hem niet verloochenen als het moeilijk wordt. En als je toch toegeeft, dan zul je er niet in kunnen volharden. Je zult terugkeren naar hem, zoals ook Petrus weer terugkwam bij Jezus. En wie werkelijk bij het lam hoort, die zal het niet kunnen uithouden met tovenarij, met afgoderij, met dubbelhartigheid, met leugens. Want je hebt de weg gevonden naar het lam van God. Je hebt gezegd, hij is degene die overwint. Je weet dat je hem mag aanroepen. Om alles wat jou ontbreekt en om alles te geven in je strijd met de wereld, in je strijd met de zonde, in de strijd met je eigen hart, met je zelfgerichtheid. Je hebt al iets ervaren, wat het betekent om daarvan verlost te worden. En daarom zul je die weg naar het lam steeds weer gaan, om steeds weer, steeds diepgaander te weten wat het betekent om verlost te worden. Je zult volhouden. Niet omdat je zelf zo sterk bent, maar omdat het lam heeft overwonnen. En je naam heeft opgeschreven in het boek des levens. Hoofdstuk 12. Ik begreep dat het daar vorige week over ging. Het gaat over de draak. Hè, de duivel die alle volgelingen van Christus vervolgt en strijd tegenvoert. En dan staat er in vers 11, hoofdstuk 12. Zij... Degene die Christus volgen, hebben hem, die draak, overwonnen door het bloed van het lam. Verwacht alles alleen van Christus, dan zul je overwinnen. Weet je dat al? Weet je al dat jouw naam in het boek des levens is opgeschreven? Dat je het lam kent en volgt. En dan hoef je niet bang te zijn voor het oordeel. Dan is het een dag om het verlangen naar uit te zien. En als je dat nog niet weet, niet zeker weet, dan mag je tot Christus komen. Duw je angst niet weg. Laat de angst je niet verlammen. Ga niet in de tegenaanval, geef je verzet op. Kom tot Christus. Hij heeft ook dit jaar al zo vaak geroepen. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Je hoeft alleen maar te roepen. Zoals Bartimeus. Zoon van David, ontferm u over mij. Waarom roept u niet tot Christus? Wat houdt u tegen? Christus zelf in ieder geval niet. Je hoeft alleen maar te bidden met die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. En je mag rechtvaardig naar huis gaan. Waarom bid je niet mee met de tollenaar? Ben je geen zondaar? De rechter die op die grote witte troon zit, dat is geen wrede tiran of willekeurige dictator. Het is de Vader die zijn Zoon aan de wereld heeft gegeven. Het is Christus die zichzelf heeft overgegeven in de dood voor de zonden van de wereld. De rechter is de redder. Die het evangelie laat verkondigen. Die zondaren nodig. En die zijn geest heeft gezond om al onze bezwaren te overwinnen. Om te doen wat wij niet kunnen. Van ons van dood levend maken. En met het lam verbinden. Je kunt alleen maar in de hel, in die poel van vuur terechtkomen. Als je over het lam heen stapt. Als je het wegduwt. Dit boek Openbaring en ook dit gedeelte is vooral bedoeld als troost, als bemoediging, als aansporing. Om je aan Christus toe te vertrouwen. Om te buigen voor zijn liefdevolle gezag. Om tot hem te komen, om hem te volgen, waar hij ook heen gaat. En dan mag je in alle droefheid en alle vragen en alle vervolging je hoofd oprichten, zegt onze catechismus. Christus komt om af te rekenen met al zijn en mijn vijanden. En als je in hoofdstuk 20, vers 10 leest, dan zie je dat eerder al de duivel en het beest en de valse profeet ook in die poel van vuur zijn geworpen. Alle machten die zich nu nog tegen Christus verzetten, tegen hem strijden, mensen verleiden, die zullen ten onder gaan. En nu worden ook, zegt onze tekst, de dood en het rijk van de dood in die poel van vuur geworpen. De laatste vijand is overwonnen. De dood zal er niet meer zijn. Christus brengt vrede. Hij overwint. Alles wordt nieuw. Hou vol. Hou dat voor ogen. Ook als je straks weer een nieuw jaar ingaat. Met oude en nieuwe zorgen en problemen. En zoek je geluk niet hier op aarde. Kijk niet naar de dingen die je kunt zien. Maar de dingen die je niet kunt zien. Die eeuwig zijn. Zoek je geluk in God. In Christus. En dat is het wonderlijke. Dan krijg je heel de aarde erbij. Helemaal nieuw. Je mag Christus zien. Zoals hij is. Bij hem zijn. Dan is hij alles en in allen. En daarom verwachten wij die dag. Met groot verlangen. Amen.